Goedemorgen gemeente en welkom in deze dienst, ook de mensen die via de media meeluisteren. Onze voorganger is deze morgen Rob Maurik, onze jeugdleider van onze kerk. Hij zal vanmorgen afscheid nemen van de gemeente Vlaardingen. Na de dienst wordt u verzocht om weer te gaan zitten. Kees Oostrom zal hem bedanken voor het werk wat hij voor de gemeente gedaan heeft. Het orgel wordt bespeeld door Hans Steurnitz. De lector deze morgen is Kees Nieuwstra. U ziet ook weer een paarse kaars staan. Op 7 maart is overleden Johanna Mostert-Lubbe. Op de leeftijd van 83 jaar. Wij zullen in deze dienst haar gedenken. Gaat de jeugdkerk even naar buiten en komt later weer terug. Ons instiglied is lied 867. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen. Het was wel een beetje twijfelachtig hoor. Overnieuw. Goedemorgen. Kijk, dat klinkt al een stuk beter inderdaad. Wat fijn om hier bij elkaar te zijn. Laten we, als we deze dienst beginnen, een moment van stilte nemen. Een moment van stilte nemen om God ook uit te nodigen om deze ochtend bij ons te zijn. En zo mag ik zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u. Genade van onze Heer Jezus Christus. Want de Heer zij met u. Dan zingen wij met elkaar lied 413. Grote God, wij loven u. Nou, ik heb al even goedemorgen gezegd, maar ik besef mij eigenlijk, ik sta voor de eerst hier op het podium van Ambacht Oost, van de Bethelkerk. Welkom allemaal. Maar dan wil ik eigenlijk vragen, ik doe sommige dingen wat anders. Ik kan daarvoor zeggen, mijn excuses alvast, dus dat doe ik nu alvast. Maar ik wil beginnen met iets anders. Ik heb mezelf voorgesteld, het liefste zou ik iedereen ook willen leren kennen. Is de tijd voor vanochtend iets te kort voor? Dus mijn vraag aan u is, zeg even gedag tegen degene die naast u zit. Zeg even gedag tegen degene die om u heen zit. Ja, al lang gedaan. Dat gebeurt hier standaard. Zeg even tegen elkaar, welkom, wat leuk dat je er bent. Ja, dan zeg ik het ook even tegen de camera's. Leuk dat jullie er thuis ook zijn. Weet je, het mag in de kerk ook wel een beetje gezegd worden, wat fijn dat we elkaar mogen zien. Soms zien we elkaar alleen op zondag, soms zien we elkaar door de week gelukkig ook. Ik weet dat er hier op maandag altijd geklust wordt, dus ik weet dat er genoeg activiteiten door de week zijn. Maar soms is het ook goed om naar elkaar uit te spreken, wat goed om je hier te zien. Dus wat goed om u vanochtend hier te zien. Laten we met elkaar bidden. Vader God, liefdevolle Vader, deze ochtend komen we bij u in uw huis. Vader Heer, in deze kerk waar al zoveel decennia mensen bij elkaar komen om u te eren en te prijzen. En we willen u danken dat we dat vanochtend ook weer hier mogen doen. We willen u danken dat we in vrede en veiligheid bij u mogen komen. Dat we met elkaar mogen zingen. Dat we met elkaar mogen bidden, dat we met elkaar mogen luisteren naar uw woord en dat we mogen weten dat u erbij bent. Heer, en tegelijkertijd willen we u vragen, ontferm u over deze wereld. Ontferm u over deze wereld die soms zo donker en duister is, waar soms liefde zo ver weg lijkt. Vader, ontferm u over deze wereld. Ontferm u over de mensen om ons heen. Heer, onze buur, onze familie. Waarvan sommigen de kerk al een tijd geleden hebben losgelaten. Vader, ontferm u over hen. Vader, we vragen u ook, ontferm u over ons. Heer, want als we hier bij elkaar komen, vanuit de drukte van ons leven, vanuit de hectiek van ons bestaan, willen we u bidden voor een ontmoeting met u. Heer, deze ochtend en in ons leven. Heer, zo bidden wij. Ja, zoals ik al zei, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik in een volle Bethelkerk zit. Met muziek en met zingen. Dat klinkt eigenlijk best goed. Het is mijn compliment. Ik moet eerlijk zeggen, ik kom wel eens in kerken, dan wordt er wel een beetje meegezongen. En dan hoor je hier en daar wel wat. Maar ik moet zeggen, als ik het hier zo hoorde, denk ik, nou, dat klinkt best aardig. Dus mijn complimenten voor een ieder die hier meezingt. Voor degenen die niet aan het meezingen zijn, het kan alsnog. We hebben nog een paar liederen, dus gedurende de dienst, misschien moeten we nog een beetje inkomen. Dat kan gewoon, dus daar nemen we gewoon de tijd voor. Ik stel voor dat we weer met elkaar bidden. Heer onze God, voordat we uw woord openen, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we u uitnodigen. Willen we u vragen, Heer, wilt u met ons zijn? Wilt u ons leiden, wilt u ons helpen, Heer, om de woorden die zoveel duizenden jaren geleden opgeschreven zijn, Heer, dat die voor ons mogen leven. Dat die voor ons iets mogen betekenen, dat die woorden voor ons iets mogen doen. Heer Jezus, ik wil u bidden. Zegen ons en vul ons met uw geest, zodat we uw woorden mogen begrijpen. Zodat we uw woorden mogen meenemen, dat we ze niet hier in de banken laten liggen. Heer, maar dat we ze meenemen naar buiten toe. Daar waar uw woord vaak nog zo nodig is. Want Heer onze God, waar zijn wij zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig. Onze wil heeft uw kracht nodig. Onze ziel heeft uw vrede nodig. Heer, neem ons leven in uw hand en reinig ons van ongerechtigheid. Vernieuw ons naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus, zodat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn en u mogen liefhebben, u mogen dienen met al onze krachten. Heer, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou is het, er staat bij mij in de liturgie dat het tijd is voor de kinderen. Ja, je bent iets ouder hè jongens, sorry. Maar dat maakt niet uit. Misschien zitten ze thuis wel mee te kijken. Want ik vraag altijd aan kinderen altijd, wat bidden jullie wel eens? Nou, dat ga ik nu hier aan jullie vragen. Er zijn allemaal kinderen geweest. Dus wie vindt het wel eens lastig? Heel eerlijk zijn hè, niet kijken naar wat een ander zegt. Wie vindt het wel eens lastig om te bidden? Gelukkig wel een paar mensen, dus dat scheelt. Bedankt daarvoor. Soms kan bidden ook wel lastig zijn van, wat is nou een goede manier om te bidden? En het is heel mooi, want Jezus leert ons het Onze Vader. En hij zegt, probeer op deze manier te bidden. Maar het is soms heel makkelijk om als je gaat bidden, om te vervallen in een lijstje, om een lijstje op te noemen van, nou, God, als ik toch aan het bidden ben, dan wil ik heel graag, toch of niet, dat we lijstjes maken waar we voor bidden. Nou wil ik één ding meegeven voor vandaag. Eigenlijk voor de kinderen, maar het is eigenlijk voor iedereen vandaag. Een andere manier. Misschien een makkelijke manier en het enige wat je ervoor nodig hebt, is je hand. Die hebben we allemaal als het goed is, toch? Laatst maakte ik daar een fout mee, want er was iemand die had geen hand. Dat gebeurt ook wel eens. Maar met deze hand gaan we leren bidden. Het zijn 5 vingers. Want een gebed bestaat uit 5 delen. Het eerste gedeelte is God eren. God, dank u wel. Nee, God, we eren u voor de God die u bent. De grote God die u bent. Het tweede gedeelte is God bedanken. Vader, God, Heer, dank u wel voor vandaag. Dank u wel voor een nieuwe dag. Dank u wel voor een nieuw moment. Dank u wel voor nieuwe ontmoetingen. Dank u wel voor alles wat u voor ons doet. Vraag om vergeving. De middelvinger. Vraag om vergeving. Vader God in de hemel, Heer. Soms gaan we wel eens de verkeerde kant op. Soms doen we de dingen die we zelf willen, in plaats van dat we de dingen doen die u wilt dat we doen. Vraag om vergeving. Dan hebben we de ringvinger. Bij mij zit mijn trouwring aan de andere kant. Maar dit is de vinger waar bij de meeste mensen van ons de trouwring zal zitten. En dat is bidden voor andere mensen. Vader, wilt u zijn bij? Of wilt u zijn met diegene? En als laatste dat pinkje. Bidden voor jezelf. Vader, wilt u meegaan als ik van de week dat moeilijke gesprek heb? Vader, wilt u meegaan als ik van de week die afspraak heb met die arts? Vader, wilt u meegaan? Het is eigenlijk heel simpel. Dus God eren. God bedanken. God om vergeving vragen. Bidden voor een ander. En bidden voor jezelf. Het kan zo makkelijk zijn om te bidden, maar het kan soms ook zo lastig zijn. En ik hoop dat we met die vijf vingers, ik leer het altijd aan kinderen, ik heb het aan mijn eigen kinderen ook geleerd. Als je nou niet weet hoe je moet bidden, denk dan eens aan die vijf vingers. En probeer zo een gebed met elkaar op te bouwen. Nou kijk ik even met een schuin oog naar Marianne, want ik weet niet wanneer gaat de jeugdkerk eigenlijk weg. Willen jullie de hele tijd blijven of is dat normaal gesproken nu? Nou ja, dan zou ik zeggen doei. Anders blijf ik te lang kletsen en dan moet hij er langer blijven zo allemaal. Ik heb deze dienst wel geleerd dat als er iets is, dan vraag ik gewoon om Kees. Dus Kees doet de schriftlezing, of Kees is ouderling. Want er zijn genoeg Kees'en hier in de gemeente, heb ik geleerd. Dat is makkelijk, toch?
Ja.
Dus, Kees gaat met ons lezen, dankjewel Kees. Okay.
Ik sla voor ons letterlijk de Bijbel open en we komen uit op Genesis. God zei: de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren. Al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. God zei: laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God: hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. En dan uit de Romeinen 5, lees ik u. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen. We prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.
En dan verhuizen we weer. Ik ben wel blij dat de rekening is gehouden met mijn komst. Want iedereen zegt altijd, waarom drink je altijd al die bekers water leeg? Maar dat klopt inderdaad. Dat komt omdat ik je zoveel sta te vertellen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd geleerd om even te wachten om te beginnen. Want dit is altijd pepermunttijd. En het leuke is, als je hier op het podium staat, dan zie je wat er gebeurt. En dan zie je de rolletjes rondgaan en zo allemaal. En dan geef ik ook mensen gerust de tijd voor. Nee, ik hoef niet, maar deel het gerust uit. Ja. En het leukste zijn, er zijn altijd mensen die hebben dan geen pepermunt in een rolletje bij zich. Maar die hebben dan een zakje snoep bij zich. Wat kraakt. En het leuke is, als je dan even stil bent, dan hoor je precies wie dat zijn. Ja, vandaag zijn het er een paar. Ja. Ik zag altijd alleen genoeg te eten meenemen als er genoeg is om uit te delen. Dus mocht er iemand zeggen, ik heb helemaal niks gekregen vandaag, deel het dan elkaar uit. Pepermunttijd. Zoals ik al vertelde, ik vertel heel graag verhalen. En ook vandaag. Maar mijn eerste vraag is, kent u deze nog? Een Rubik's Cube. Of in het Nederlands heet het volgens mij een kubus van de Rubik's. Dat klinkt een stuk minder aantrekkelijk dan een Rubik's Cube. Wij hebben er vroeger als kind ook eentje gehad. En ik heb er echt een hekel aan. Ik kan dit niet. Ik bedoel, er zijn dus mensen die het voor elkaar krijgen om dit ding op te lossen. En dat is uiteindelijk, hoort hij er dus een beetje zo uit te zien met al die vlakken. Maar we zijn het gewend dat hij er zo uitziet. En het knappe is, er zijn mensen die kunnen dit oplossen. Dat vind ik al knap. Maar er zijn mensen die het heel snel kunnen oplossen. Weet er iemand wat het wereldrecord is? Dan ben ik heel benieuwd. Weet iemand wat het wereldrecord oplossen van een cube is? Een uur? Twee uur? Nee. Een minuut? Okay. Als het minder is dan een minuut, steek je hand op. Is het meer dan een minuut? Minder dan een minuut? Ja, kijk. Minder dan een halve minuut? Ja, mensen minder dan een halve minuut, ja. Minder dan 10 seconden? Ja. Het wereldrecord oplossen van een Rubik's Cube. Ik heb het wel eens gezien hoe dat gebeurt. Dat is echt geweldig om te zien. Want dan komt er dus iemand aan met zo'n bordje. En daar staat dan zo'n stolp overheen. En die halen ze hem dan vanaf. Mogen ze even kijken. En dan tussen ze hem terug. En dan vervolgens, degene die hem als snelste opgelost heeft. Dat is 3,47 seconden. 1, 2, 3 en een beetje. Het lukt mij niet in 3 maanden. Sorry, u hoort nu mijn frustratie vanuit mijn jeugd. Ik bedoel, wij hadden zo'n ding, ik kan het niet oplossen. Sterker nog, het oplossen van een Rubik's Cube met 1 hand zit ook onder de 10 seconden, want dat zit rond de 7, 8 seconden om dit ding met 1 hand op te lossen. Ik kan het niet. En het grappige is, altijd als wij zo'n kubus zien, dan zien wij hem zo. Dan zien wij hem eigenlijk, het is misschien niet achterin helemaal duidelijk te zien, dan herkennen wij hem eigenlijk met de vakjes door elkaar heen. Zelden zien wij hem zoals die hoort te zijn eigenlijk. Zelden zien wij hem met alle vlakken op precies de goede plek. Zelden zien wij eigenlijk een kubus hoe die eruit hoort te zien. Misschien omdat we het zelf niet voor elkaar krijgen om hem op te lossen, of dat iemand hem stiekem voor ons verzet heeft. En het gekke is, als ik naar de wereld kijk, als ik naar de wereld om ons heen kijk, de wereld waar wij in leven, dan zien wij een wereld die meer lijkt op een onopgeloste Rubik's Cube dan op de wereld die God, door God bedoeld is. Als wij naar de wereld kijken, dan zien we dat alle vakjes verbogen zijn. Dan zien we dat alle vakjes door elkaar zitten. Dan zien we dat alle vakjes niet goed zitten. Dat is hoe wij de wereld zien. En het gekke is dat we er eigenlijk gewend aan geraakt zijn. We zijn gewend om de wereld zo te zien. We zijn gewend om tegen elkaar te zeggen, ja, maar dat gaat daar verkeerd. Of ja, daar gebeurt dit en dat. Of ja, maar zo gebeurt het toch altijd. Of zo ziet het er vaak uit. Dat wij gewend zijn geraakt aan het leed en het onrecht in de wereld. Dat de wereld is eigenlijk onze eigen Rubik's Cube geworden. Waarvan wij zelf eigenlijk ook niet weten hoe wij hem moeten oplossen. Of hoe wij aan dingen moeten draaien om ervoor te zorgen dat de vakjes weer op de goede plaats komen. Wees maar niet bang, ik ga hem hier ook niet op staan lossen, de dingen hoor. Ik bedoel, ik kan dat ook gewoon helemaal niet. Ik heb hem meegenomen als illustratie. Vandaar. Dus hoe zien wij de wereld? En eigenlijk de wereld zoals die er nu uitziet, zo hoort die er niet uit te zien. We hebben net een klein stukje gelezen uit Genesis. Kees zei het al heel mooi, ik hoef alleen maar de Bijbel open te slaan. En we lezen gelijk dit gedeelte. En in Genesis lezen we heel duidelijk de manier waarop God de wereld bedoeld heeft. En aan de andere kant hebben we ook de brief gelezen van Paulus. En het mooie is aan Paulus, is Paulus schrijft deze brief ongeveer in 56 na Christus. Paulus schrijft deze brief naar de gemeente in Rome. Toentertijd in de westerse wereld een van de grootste steden, nou misschien wel de grootste stad ter wereld. Een epicentrum, een stad waar van alles gebeurde, waar mensen samenkwamen, waar recht werd gesproken. Waar spelen werden gehouden, waar mensen samenkwamen. Als er iets was, dan ging je naar Rome toe. En Paulus schrijft deze brief. Deze brief wordt ongeveer geschreven, laten we zeggen, 25 jaar na de dood van Jezus. En Paulus die reist de hele bekende wereld rond om op verschillende plaatsen het evangelie te verkondigen. Hij gaat naar Syrië toe, Paulus gaat naar het moderne Turkije toe, hij gaat naar Griekenland toe. Een van de steden waar hij tot dit moment nooit geweest is, op het moment dat hij deze brief schrijft, waarschijnlijk vanuit een van de steden die hij vaker bezoekt, zoals Efeze of iets anders. En Paulus schrijft deze brief naar de gemeente in Rome. En hij is er nog nooit geweest. En hij schrijft die brief naar die gemeente toe. En die gemeente die bestaat voor een deel uit christenen met een Joodse achtergrond. En de andere deel van de gemeente bestaat uit christenen met een heidense achtergrond. Die vanuit de Romeinse cultus tot geloof zijn gekomen. En die twee zitten bij elkaar. Nou ja. En gelukkig als je twee verschillende groepen bij elkaar gooit, dat gaat altijd goed. Toch? Ik zie mensen kijken. Dat klopt. Vaak als je meerdere groepen bij elkaar stopt, gaat het niet altijd goed. Ook hier niet. Sterker nog, in de meeste brieven die Paulus schrijft, of het nou is aan de Romeinen, of het is aan Korinthe, of het is aan Thessaloniki, of het is aan de gemeente in Galaten, dan merk je dat er tussen die twee groepen een beetje wrijving zit. Er zit een beetje frictie, het loopt niet helemaal optimaal. En Paulus die schrijft dan deze brief naar de gemeente in Rome. Want hij heeft gehoord dat er daar mensen samenkomen. Hij heeft gehoord dat er daar mensen zijn die samen een kerk vormen. En ik zie dat al helemaal voor me, dat dan die brief binnenkomt. Dat dan die brief binnenkomt en dat die mensen bij elkaar komen. Dat ze zeggen, er is een brief van Paulus gekomen. Een brief van Paulus. Waarvan sommige mensen zeggen, oh, van de apostel Paulus, die alle gemeenten bezoekt. Ja, ja. En andere mensen zullen zeggen, wie? Paulus? Maar dat ze bij elkaar komen en dat ze met elkaar deze hele brief in één keer uitlezen. Dat ze deze brief in één keer helemaal met elkaar uitlezen. Het lijkt mij een heel bijzonder moment. Het lijkt mij heel mooi om te bedenken hoe dat toen de tijd gegaan zou zijn. En dan komen ze aan bij het gedeelte wat we net gelezen hebben. Romeinen 5. Het is een bekend gedeelte. Ik vind het een van de mooiste gedeelten. Maar ik vind het soms ook een van de verwarrendste gedeeltes. Dat zit voor een deel zit hem in taalgebruik. Wat ik geleerd heb in mijn jaren in de kerk, is dat wij allemaal, ik ook, kerkelijk taalgebruik gebruiken. Waar wij van elkaar precies begrijpen wat er gezegd wordt of wat we bedoelen. Maar als iemand van buiten de kerk naar binnen komt die dan denkt, wat bedoel je? Paulus begint er gelijk mee in dit gedeelte, want het eerste wat Paulus zegt is, u bent gerechtvaardigd door geloof. De herziene statenvertaling vertaalt het ook op die manier. Er zijn verschillende manieren om het te vertalen. Maar het heeft altijd iets met gerechtvaardigd. En dan denk ik altijd, nou, dat is een woord wat ik in ieder geval niet zo vaak meer gebruik. Anderen wel of niet? Dat kan ook zijn dat mijn taalgebruik gewoon erg simpel is. Dat kan natuurlijk ook. Gerechtvaardigd door geloof. Waar kom je dan mee binnen? Taalgebruik, gerechtvaardigd door geloof. Wat bedoelt Paulus nou eigenlijk met dat hele kleine zinnetje? We zijn als rechtvaardigen aangenomen door uw geloof. Weet je, en rechtvaardigen, dat is, ik noem het een van de christelijke vaktermen. Gerechtvaardigd, gezegend. Het zijn woorden die wij gebruiken, waarvan wij ze al jaren kennen omdat we in de kerk komen. Waarvan mensen van buiten vaak denken, ja maar wat betekent dat? Sterker nog, als ik tegen een van mijn kinderen zeg, nou je bent wel gerechtvaardigd vandaag, dan snappen ze ook niet waar ik het over heb. Wat Paulus hier zegt, is het volgende. U bent gerechtvaardigd door uw geloof. Als er iets over rechtvaardigen gaat, dan staat er iets over recht in. Dan staat er iets in over goed, over fout. Over verlossing, over zonde. Misschien weer twee van die kerktermen. Maar belangrijker is wat Paulus hier bedoelt. Paulus bedoelt hier te zeggen tegen mensen is van, u bent gerechtvaardigd door geloof. Wat eigenlijk inhoudt. Dat God ziet dat we soms dingen verkeerd doen. Dat God ziet dat we zondigen. Dat God ziet van, hé, soms doen we als mensen de verkeerde dingen. En dat God niet zegt van, hé, je doet het verkeerd. Je bent fout. Dat God niet veroordelend is, want dat is het tegenovergestelde van rechtvaardig. Maar dat God ziet, ik zie wat er gebeurt. Ik zie wat er verkeerd gaat. Maar dat God dat ziet en zegt van, oké. Maar laten we daar een oplossing voor verzinnen. We laten daardoor zeggen, oké, door het werk van Jezus zeggen we inderdaad, door geloof zeggen we niet, het bestaat niet, zeggen we niet, alles wat er verkeerd gaat, gebeurt niet. Maar dan zegt God, door geloof maken we het goed. Door jullie geloof kan je een stap zetten richting God. Gerechtvaardigd door geloof betekent dus eigenlijk niet dat God zegt zonde bestaat niet, maar dat betekent eigenlijk dat God zegt zonde bestaat. Maar door geloof halen we het weg. Gerechtvaardigd door geloof. Dat is eigenlijk mooi om te weten. Door geloof mogen wij zeggen we zijn Gods kinderen. En dat mogen we ook tegen elkaar zeggen. Want heerlijk als je iemand tegenkomt zo meteen bij de koffie. Dat we niet zeggen, nou dat weer vandaag, dat valt wel een beetje tegen. Laten we dat met elkaar besluiten. Het weer vandaag gaan we het niet over hebben. Maar dat we tegen elkaar mogen zeggen, we zijn kinderen van God. En dat is mijn uitdaging. Als u zo meteen elkaar tegenkomt, zeg dat nou eens tegen elkaar. Jij bent een kind van God. En Paulus kan het evangelie soms zo heel mooi en bondig en kort samenvatten. Soms doet hij dat in één enkele zin. Soms doet hij dat in één enkele regel of alinea. Dan kan Paulus redelijk lange alinea's schrijven om iets in uit te leggen. Maar ook in dit gedeelte vat Paulus het evangelie zo ontzettend mooi samen. Door geloof bent u gered. God accepteert ons. God accepteert ons voor de mensen die we zijn. Met onze fouten. Met de dingen die we verkeerd doen. Met de dingen die soms, ja, verkeerd gaan. Betekent niet dat we willens en wetens telkens weer er tegenaan moeten schoppen. Dat betekent het niet. Maar het betekent wel dat God een handuitreiking naar ons doet. Wat ik jammer vind. Wat ik soms pijnlijk vind om te zien. Of het nou bij jong is of bij oud is. Is dat wij er heel vaak twee woordjes achteraan plakken. Ja, maar. Iemand heeft ooit eens een keer tegen mij gezegd, als iemand zegt ja, maar, dan bedoelen ze eigenlijk, ik hoor wat je zegt, maar ik ben het niet met je eens. Hoe vaak zeggen wij als wij horen, ja, maar. Je mag bij God horen door geloof. Ja, maar ben ik daar wel goed genoeg voor? Door geloof ben je gered. Ja, maar ik doe nog zo vaak wat verkeerd. Ja, maar. Het zijn twee woordjes die zo verschrikkelijk vaak voorkomen. Waarbij we soms onszelf en ook alles wat God voor ons gedaan heeft, teniet doen. Ja, maar. U heeft voor mij toestemming, als u zo meteen met elkaar praat over kinderen van God zijn, als er dan iemand ja, maar zegt, om te zeggen, nee, Niet ja maar. Maar hoor nou eens gewoon wat er gezegd wordt. Kinderen van God. Niet ja maar. Niet ja maar, ik doe alles verkeerd. Niet ja maar, misschien wil God mij niet. Of niet ja maar. We leggen voor onszelf de lat soms zo verschrikkelijk hoog. Als het gaat om God, als het gaat om leven, om carrière, leggen we er vaak de lat zo hoog dat we er zelf niet meer overheen kunnen springen. Ja maar. Niks ja maar. Misschien moeten we van onszelf ook accepteren dat de wereld er zo uitziet. Maar wij zelf eigenlijk ook wel. Wij hebben vaak ook niet alle vakjes op de goede plaats staan of de kleuren op de goede kant staan. En het mooie vind ik is dat God ons accepteert zoals we zijn. Het is misschien een bekende uitspraak, maar dat God te veel van ons houdt om ons te laten zijn zoals we zijn. Het is niet dat God zegt, nou je komt tot geloof, prima, nu alles goed en nu mag je blijven zoals je bent. Nee, het mooie vind ik is dat God langzaam in ons leven aan het werk gaat. Dat God langzaam in ons leven gaat draaien aan de steentjes en de vakjes op de goede plek zetten. Maar hoe doet God dat dan? Sommige mensen zeggen wel eens, ja ik ben nu christen en nu komt alles goed. Uiteindelijk komt alles goed, maar nu ben ik christen, nu gaat alles in het leven makkelijk. Voor mij kunnen we elkaar aankijken, kunnen we tegen elkaar zeggen, ja als je christen bent gaat niet altijd alles super makkelijk. Is niet het leven altijd maar hoezee en hosanna en alles gaat goed. En ik vind het mooi dat God daar doorheen werkt. We hebben net het volgende gelezen. Ik lees hem nog eventjes voor. Niet, want ik heb hem niet opstaan. Oh wel, hier. En dat niet alleen. We prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest. Hoe vormt God ons dan? Een verhaal. Vroeger. Klinkt net alsof ik heel oud ben. Dat valt me wel mee. Een aantal jaar geleden was ik into de hardlopen. We gingen altijd hardlopen en mijn vrouw en ik hadden allebei een app gedownload om te gaan hardlopen. Hardloopschoenen gekocht, weet ik het allemaal. Is niet meer mijn ding, sorry. Ik ben niet voor de hardlopers hier. Ik vind het ontzettend knap die het kunnen. Ik ben meer van de korte sporten dan van het hardlopen. En ik kan me nog goed herinneren, wij gingen op vakantie naar Italië toe. Wij gaan heel vaak naar Italië op vakantie toe. Naar het Gardameer in Sirmione. Ik weet niet of iemand er wel eens geweest is. Sirmione ligt onderaan het Gardameer en dat heeft een prachtig mooi kasteel staan. Dat kasteel staat precies voor een schiereilandje. En ik zei tegen mijn vrouw op een dag, ik ga daar naartoe hardlopen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik s'avonds, ja ik ga natuurlijk niet overdag hardlopen in de Italiaanse zon. Dat is niet logisch. Ik s'avonds mijn hardloopschoenen aangetrokken. En ik denk, daar loop ik naartoe. In de verte dat kasteel wat verlicht werd. Ik denk, hoe ver kan dat nou zijn? Na 3 kilometer. Je hebt natuurlijk altijd een app aanstaan met. U heeft nu 3 kilometer gelopen. Uw snelheid is zo en zoveel. Na 3 kilometer dacht ik, nou. Die komt niet heel snel dichterbij. 4 kilometer. Ik denk, dat duurt wel lang. Uiteindelijk was het 5 kilometer heen. En ik moest er terug. Laat ik het zo zeggen, ik was niet getraind op 10 kilometer hardlopen. Maar toen ik aan het lopen was, toen dacht ik bij mezelf, ja maar ik wil daar nu naartoe ook. Ik ben eraan begonnen, dus ik maak het af ook. Als we dit gedeelte lezen, wat we net gelezen hebben, dan gaat het niet alleen over hardlopen. Dan gaat het over het leven, dan gaat het over wat ons gebeurt. Dan gaat het over omstandigheden en hoe die ons vormen. Als eerste zegt Paulus volharding. Paulus heeft het over volharding en dan bedoelt hij eigenlijk door blijven gaan. Op momenten in het leven dat het moeilijk gaat. Gaan wij dan door of stoppen we? Zeggen we kom op of zeggen we ja maar? Toen ik aan het hardlopen was, het is een ander voorbeeld dan hoe het leven soms gaat, toen dacht ik ja, maar nu wil ik doorgaan ook. Dat is waar ik naartoe wil gaan. Dat is het doel wat ik wil halen. Dus ik ga door ook. En ik denk voor de mensen die wel eens dat prestaties hebben behaald, die weten op een gegeven moment als je je hoofd er tegenaan zet, van ik wil dit doen, dan doet het iets met je. Om dat doel te gaan halen. En Paulus zegt, ja, Paulus heeft het over ellende. Paulus heeft het over ellende als hij dit gedeelte schrijft. Paulus schrijft het naar een gemeente in Rome. Een gemeente in Rome die verjaagd is uit Rome, weer terug is gekomen uit Rome. Mensen die dagelijks konden zien hoe pikkelhard de maatschappij kon zijn. Mensen die dagelijks konden zien hoe hard de Romeinen konden zijn. Hoe onrechtvaardig Romeinen konden zijn. En hoe verschrikkelijk moeilijk het leven soms kon zijn. En dan schrijft Paulus naar hen. Door ellende komt volharding. Paulus zegt niet, wees blij als het verkeerd gaat. Paulus zegt, ga door. Hou vol. Geef het niet op. Want door die volharding, schrijft Paulus, gaan we naar betrouwbaarheid. Sommige vertalingen staat er ondervinding. Ondervinding, dat zegt me niet zoveel. Maar betrouwbaarheid. Dat je door wil blijven gaan. Dat je op een gegeven moment aan jezelf merkt, hé, het lukt. Het gaat. Als we heel technisch gaan doen, in het Grieks staat er iets van je karakter bewijzen. Dus dat je iets merkt aan jezelf dat iets lukt. Betrouwbaarheid, karakter, hoop. Op het moment dat ik naar dat kasteel keek, dan dacht ik, ja, daar moet ik naartoe. Op het moment dat ik dichterbij kwam, kreeg ik de hoop, ik kan het halen, ik kan het redden. Door ons leven heen zijn er momenten van ellende. Door ons leven heen zijn er momenten dat we denken, ik kan het niet meer. Als we vol blijven gaan, als we door blijven gaan, als ons karakter wordt gevormd, dan krijgen we op een gegeven moment ook de hoop. De hoop dat we iets kunnen doen. Iets kunnen halen en iets kunnen redden. En het mooie vind ik is dat die hoop van buiten ons zichtbaar is. Dat die hoop komt van God alleen. En dat die hoop komt van een leven dat we niet alleen leven. Kijk om je heen. Als we om ons heen kijken, dan zien we dat broeders en zusters naast ons zitten. En dat er mensen zijn die door dezelfde beproevingen en door dezelfde moeilijke tijd heen gaan. Dat er mensen zijn die door moeilijke tijden gaan. En ik ben heel erg benieuwd. En ik wil daar 2 minuten voor pakken. Dan gaan jullie nu zelf aan het werk zetten. Sorry daarvoor. Dus jullie dachten, we gaan alleen maar luisteren. Sorry. Mijn vraag is, vraag dus gewoon eens even aan de buurman of aan de buurvrouw. Wat doe jij in tijden dat het wat lastiger gaat? Lastige vraag, hè? Wat doe jij op momenten in tijden dat het even wat lastiger gaat? Bespreek het nou eens met elkaar. Wat doen jullie in tijden dat het wat lastiger gaat? Ja. makkelijk. Word ik gevraagd om een dienst ergens te doen. Vervolgens staat hij voor 2 minuten zijn mond dicht te houden. Ik hou altijd wel van een beetje interactie tijdens de dienst, tijdens een preek. Dus vandaar dat ik mensen wel eens gewoon aan het werk zet. Dit viel nog mee. Ik heb ook wel eens een preek gemaakt. Er zaten 3 vragen in. Misschien als het nog een keer terugkomt, doen we die een keer. Krijgen we 3 vragen aan elkaar stellen. Gebruik de tijd met elkaar om ook gewoon met elkaar te praten. Of het nu hier is of dat het nou zometeen bij de koffie is. Elk van ons gaat door momenten in ons leven heen dat we denken, waarom? Hoe dan? Dit gedeelte leert ons dat, ondanks het feit dat de kubussen soms door elkaar heen zitten, of het nou om onze eigen kubus gaat, om ons eigen leven, of dat het nu gaat om de wereld, dat God continu aan het draaien is. Dat God continu bezig is om de vakjes op de goede kant te laten zetten. Soms vinden we het lastig, soms is het wel eens pijnlijk als God aan iets draait. Dat we denken, dat niet, of daar niet. Ik vind het mooi dat we dat nooit alleen doen. We doen het met elkaar als gemeente, als broeders en zusters. We doen het onder leiding van de Heilige Geest, die ons zegent, die ons vult en die ons meeneemt. Mijn vraag, mijn gebed voor vandaag is, dat we onszelf soms stukje bij beetje goed laten zetten. Stukje bij beetje ons laten vormen. Dat we tegen God zeggen, ja maar, dat zeg ik zelf ook. Dat we tegen God zeggen, oké, kom maar. Ik weet niet waar we naartoe gaan. Ik weet niet waar sommige dingen toe leiden. Maar wat we wel weten is dat we een behouden aankomst hebben. De reis ernaartoe is niet altijd makkelijk, is niet altijd eenvoudig, is soms pijnlijk. Maar de aankomst bij God zelf is veilig. Amen.
Mag ik u verzoeken om op te staan? Op dinsdag 7 maart overleed Johanna Mostert Lubbe, beter bekend als Joke. Joke werd in 1939 geboren in Beltschut Sloot, een plaatsje in Overijssel, nabij Giethoorn. Haar ouders hadden een hotel, café, restaurant, annex, bakkerij. Joke moest als jong meisje al keihard meewerken in de zaak. Haar ouders hadden dat wel gewild, dat zij de zaak zou overnemen. Maar koos zelf een ander pad. Ze trouwde met Jan Mostert en verhuisde met hem naar zijn geboorteplaats Vlaardingen, om aldaar samen met hem een bestaan op te bouwen. Zij opende een bakkerij in Rotterdam. Het bakkersleven was Joke niet vreemd en kregen twee kinderen, Ruud en Martin. 4 jaar geleden verhuisden Jan en Joke naar de kleine buitenweide 75. In november 2020 overleed Jan. Het verdriet van zijn overlijden was bij Joke nog altijd zeer scherp en voelbaar. Zij vond steun in haar geloof en stak dat niet onder stoelen en banken. Zij probeerde haar medepatiënt in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum moed in te spreken, door hem aan te raden om te gaan bidden. Ik plant mosterdzaadjes, zei ze, en dan met een knipoog. Joke Mostert is 83 jaar geworden. Op zaterdag 11 maart namen zij afscheid van haar met een dankdienst voor haar leven, waarin wij uit de Bijbel lazen over het mosterdzaadje. Een van de liederen waar zij naar luisterde was: Neem Heer mijn beide handen, want dat was Jokes lievelingslied. We zullen haar zeer missen in ons midden. Haar gedachtenis is zij ons tot een zegen. Ter gedachtenis steken we de kaars aan en schrijven haar naam in het boek der gedachtenis. En haar naam komt op het kruisje in het stiltecentrum. Johanna Mostert Lubbe, het licht dat nooit meer dooft. Dank u wel.
Ja, dan is het tijd voor ons dankgebed en de voorbeden. En dan kijk ik even met een schijnoog naar een van de Kees. Is er een voorbedenboek of iets anders? Of? Nee? Dan gaan we gewoon bidden. Zullen we dat doen? Vader God, liefdevolle Vader. Heer, we hebben net een moment stilgestaan bij een overlijden. Vader, Heer, we bidden de familie, de mensen eromheen kracht toe. Heer, met dit moeilijke verlies, Heer, en de tijd van rouw die gaat komen. Vader, dank u wel dat u een God bent die om mensen heen staat. Heer, ook in moeilijke tijden, ook in tijden van rouw, ook in tijden van verdriet, bent u degene die troost geeft en die liefde geeft. Vader God, dank u wel dat u telkens weer degene bent die dat doet. Heer, dat bidden wij in uw naam. Vader God, Heer, en tegelijkertijd bidden we voor de wereld om ons heen. Vader, we bidden u voor vrede in de Oekraïne. Heer, maar niet alleen in de Oekraïne, want er zijn nog meer brandhaarden in deze wereld. Waar onrecht, waar oorlog, waar agressie is. Vader, we bidden u voor die delen van de wereld waar mensen niet veilig bij elkaar kunnen zijn. Waar mensen veiligheid niet kennen. Vader, we bidden voor uw vrede, voor uw liefde. En we bidden u dat in het midden van deze donkere wereld, dat uw liefde zichtbaar mag zijn als kleine kaarsjes die worden aangestoken in een donkere kamer. Heer, dat bidden wij in uw naam. Heer, en tegelijkertijd bidden we voor deze wereld die inderdaad als een kubusje verscholen en verschoven door elkaar zit. Vader, tegelijkertijd bidden we voor onszelf, als wij zelf soms ook vreemd in elkaar kunnen zitten. Vader, we bidden u voor uw genade, voor uw liefde. Vader, we bidden u dat we u mogen aanroepen met Abba, Vader. Dat we niet altijd maar hoeven te zeggen ja maar, of dat we onszelf tekort doen. Maar dat we leven dat we mogen leven vanuit uw genade. Dat we mogen leven vanuit uw liefde. Dat we mogen leven wetende dat we uw kinderen zijn. Dat u ons gemaakt heeft naar uw evenbeeld. Vader, help ons om meer en meer op u te lijken. En om ons karakter te laten vormen door alles wat er om ons heen gebeurt. Maar dat we ons karakter laten vormen door u. Heer, dat bidden we in uw naam. Vader, Heer, en tegelijkertijd bidden we ook voor gemeenteleden. Gemeenteleden die misschien thuis zitten omdat ze ziek zijn, omdat ze eenzaam zijn. Vader, ik bid u dat we mensen mogen blijven zien. Dat we mogen omzien naar elkaar. Vader, ik bid u dat we oog mogen hebben voor elkaar, ook in de noden die we hebben. Dat we niet veroordelend of beoordelend zijn, maar dat we troostend en liefdevol mogen zijn naar elkaar toe. Dat we mensen mogen zien voor wie ze zijn. Dat we mensen mogen helpen, net zoals Jezus zoveel mensen hielp en zoveel mensen zag. Vader, geef ons een hart en een verlangen om andere mensen te dienen. Ook al is dat soms lastig. Heer, dat bidden wij in uw naam. Vader, Heer, we bidden ook voor vrede in het Midden-Oosten. Vader, we bidden u voor vervolgde christenen. Vader, Heer, voor christenen, voor broeders en zusters, Heer, die voor wie het bezitten van een Bijbel soms al gevaarlijk kan zijn. Vader, we bidden u, geef hen vrede, rust en veiligheid. Vader, we bidden u voor de kerk wereldwijd. Heer, dat bidden wij in uw naam. Heer, en tegelijkertijd hebben we zoveel gebeden die niet op een vel papier staan of ergens anders, maar die in ons hart leven. Heer, dus we willen een moment van stilte nemen om onze gebeden bij u te brengen. Heer, en om misschien ook een moment van stilte te nemen om te luisteren naar wat u ons te zeggen heeft. Want hoewel stilte soms eng kunnen zijn, te lang kunnen zijn, bent u een God die ook door ons praat. Door stiltes heen. Dus laat een moment nemen van stilte. En gezamenlijk bidden we dan het gebed wat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk in de hemel.
De bloemengroet gaat naar Jolanda van der Hoest, Prins Bernhardlaan, en het andere boeket gaat als groet en dank van de gemeente naar Rob van Maurik. Ja. De eerste collecte is voor Kerk in Actie en de tweede voor de protestantse gemeente te Vlaardingen. Bij de uitgang staat ook nog de bloemenpot.
van het dienst. Goed, en nu is het tijd om aan het werk te gaan. Nu is het tijd om wat we hier met elkaar leren en bespreken naar buiten te brengen. In de kerk zijn we niet alleen hier, in de bank of in de stoelen hier. Maar dat zijn we net zo goed wanneer we deze deuren naar buiten stappen, wanneer we mensen ontmoeten. Dus ik hoop dat we tot een zegen kunnen zijn voor mensen om ons heen. En tegelijkertijd, als we dat doen, dan weten we dat we dat niet alleen doen. Want laten we van hier gaan met de zegen van de Heer. Want de Heer zegent ons. De Heer beschermt ons. De Heer kijkt vriendelijk naar ons en Hij is ons genadig. De Heer verliest ons geen moment uit zijn liefdevolle oog. En Hij geeft ons zijn eeuwig durende vrede. Amen.
Kees Oostrom zou hier nog zijn voor een bedankje voor Rob, maar hij is er niet. Dus we gaan aan de koffie.
Want kijk, het is natuurlijk wel zo, ook al ben je tekort geweest hier, en ik in het begin al gezegd heb, niet weggaan, doe je toch. Maar goed, ik moet wel zeggen dat namens de jeugd wij echt wel heel blij zijn geweest met jou. Je inbreng, je enthousiasme, de manier van zijn, ook hoe je nu vanochtend hier was. Ja, het heeft ons wel geïnspireerd. En ik denk dat dat gewoon wel heel belangrijk is geweest. En verder hebben we je leren kennen als een chocoladeeter. Dus dat was toch wel even iets waar wij ook zoiets hadden van het moment moeten we toch wel even pakken. Dus ik wil je eigenlijk iets aanbieden namens de jeugdkerk, leiding van Holy en ik denk eigenlijk wel van de hele kerk. Ik ga het eerst aan jou laten zien en dan ga ik het later even aan jullie uitleggen. Maar
superleuk, dankjewel. Ik weet niet of die heel uit of het thuis weer bereikt eigenlijk.
Oké, dat gaan we dan wel zien. Het is iets van heel dik chocola, dus hij gaat moeite hebben om het op te krijgen, denk ik. Nou, niet om het op te krijgen, maar om het eten. Maar het is een haas, denk ik, hè? Konijn, weet ik niet. Maar in ieder geval eentje met een snor. We hadden zoiets van, de baard is aanwezig, maar de snor niet. Maar goed, in ieder geval hadden we zoiets van, oké, dat is wel leuk. Maar daar staat onder vooral kanjer. En ik denk dat dat iets is wat wij Rob wel zeker mee willen geven. Rob, je bent echt voor ons een kanjer geweest in het afgelopen jaar. En wij danken je daar heel erg voor. En heel veel succes ook met alles wat je verder gaat doen.
Dankjewel. Als we dan nog bezig zijn met de dingen die hier verspreid staan op de tafel eigenlijk. We hebben deze ook nog. Een beker. We hebben namelijk in... Wanneer was het? November?
Heb je die gewoon met hardlopen?
Nee. Dan zou het een stokje zijn. Geen beker. Nee, dit is niet een beker die ik gewonnen heb. Dit is een beker die wij gewonnen hebben. We hebben namelijk in november met een deel van de jeugdkerk meegedaan met cirkelslag. En cirkelslag, dat is een spel, een interactieve spel die je eigenlijk speelt tegen honderden, ik zeg het goed, andere kerken in Nederland. En wij hebben er heel fanatiek aan meegedaan. Ik moet zeggen, de jongens hebben het super gedaan. De meiden waren echt ontzettend fanatiek. Dat was echt niet normaal meer. Uiteindelijk werd ik gebeld van Rob, meneer Van Maurik, hallo, u spreekt met de PKN. U heeft meegedaan met cirkelslag. U bent derde geworden. Dus dit is de beker voor de derde plaats. En nu mag ik hem, ik ga hem gewoon uitreiken. Jongens, Eski, kom jij ook naar voren? Jongens, kom naar voren. Krijgen jullie van mij de beker die jullie verdiend hebben. De meiden zijn er dan niet bij, maar jullie mogen het doorgeven. Dan heeft je haar goed inderdaad, dat soort dingen allemaal. Dat doe ik ook altijd, weet je wel. Maar dit is dus de beker die jullie hebben gewonnen voor de derde plaats. Ik hoop dat hij een mooi plaatsje krijgt, jongens. Even een applausje mag er wel bij, hoor, de jongens. Alsjeblieft. En voor de rest, ja, ik hou niet van afscheid nemen. Dus dat ga ik ook zeker niet doen. Ik wist ook niet dat er nog wat gepland stond. Maar ik moet wel zeggen, in de jaren dat ik in Vlaardingen heb rondgelopen, tekort. Ik ga niet weg omdat ik de mensen niet leuk vind, niet aardig vind of niet leuk vind. Dat absoluut niet. Het is niet omdat ik het werk niet leuk vind, want werk met jongeren blijft me boeien. Ik ga weg omdat ik het idee heb dat God me een andere kant op roept. En mijn vrouw en ik, we zijn een proces ingegaan van wat moeten we doen? Blijven we of gaan we? Luisteren we naar de stem die ons roept? We blijven op de plek die we zitten. Het is soms heel makkelijk om de dingen te doen die we gewend zijn. Maar ik denk dat we met de keuze die we gemaakt hebben een stap uit de boot hebben gezet. En dat doe ik in de wetenschap dat hier in Vlaardingen een fantastische groep mensen rondloopt. Of het nou jeugdleiding is, of het nou kerkenraad is, of dat het nou gemeenteleden zijn. Ik heb me hier vanaf het moment dat ik de kerken binnenstapte, heb ik me welkom gezien en gehoord gevoeld. En daar wil ik jullie allemaal voor bedanken. Dank jullie wel voor een jaar, het was te kort. Maar dank jullie wel voor alles wat we met elkaar hebben mee mogen maken, hebben kunnen doen. Of we nou prijzen hebben gewonnen of iets anders. Maar toch bedankt voor alles. Dank je wel.
Staan de mensen gedag zeggen.
Ja.